In Johannes hoofdstuk 3 lezen wij in vers 13. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En daarna slaat de verwarring toe, want dit is een van die teksten waar altijd discussie over blijft. Omdat de eerste lezing gewoonlijk is dat dit woorden zijn van de Heer Jezus zelf. Die was immers aan het woord. En die zegt dan dat hij in de hemel is, terwijl hij juist bezoek heeft op zijn spreekuur. Nee, het was geen spreekuur, maar het was toch een spreekuur. Hij heeft bezoek van Nicodemus. En daarna slaat de mystiek toe, dat is gebeurd nogal eens als de Bijbel opengaat. Zo van, de Heer was wel op aarde, maar hij was toch in de hemel. En daarna wordt dat ook nog gebruikt als argument voor de alomtegenwoordigheid van God of van Christus. Kortom, het is problematisch vers en daarom slaat men zo snel mogelijk over, vergeet het ook bovendien en leest dan, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, want iedereen weet toch dat hij verhoogd werd aan het kruis. En dan zijn we weer helemaal bij, maar volledig de draad kwijtgeraakt, helaas. Want het is toch tamelijk absurd, sorry, het is tamelijk absurd te denken dat de Heer verhoogd werd aan een kruis. Volgens de Bijbel werd hij daar vernederd. Uitermate, tot in de dood. Met de mededeling daarbij, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En hoe vervloeking verhoging kan zijn, dat ontgaat mij volkomen. Als de Heer spreekt over zijn verhoging, of als de Bijbel spreekt over de verhoging van de Heer, gaat het over zijn verhoging vanuit het dodenrijk, maar in ieder geval tot in de hemel zelf. Maar dat had ik niet gelezen, maar dat had ik wel moeten lezen natuurlijk. Want als u mij vraagt, de laatste woorden van de Heer Jezus, hier zijn die van vers 12... Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse dingen zou zeggen? Aanhalingstekens sluiten, maar je vindt geen aanhalingstekens in de Statenvertaling. En daarna komt het commentaar van Johannes, hoogst gebruikelijk trouwens in dit Bijbelboek. En het commentaar van Johannes heeft betrekking op die hemelse dingen. En het commentaar van Johannes is, niemand is opgevaren in de hemel, dat zijn toch hemelse dingen, dan degene die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, let op dat er niet staat Zoon van God, Zoon des Mensen heet hij, die in de hemel is op het moment van schrijven door Johannes, maar niet op het moment van spreken door de Heer Jezus. Maar dat hield ook op in vers 12. Kijk, dit is studie van de inhoud van de Bijbel. Maar ik stel niet helemaal dagelijks, maar wel ongeveer dagelijks vast, dat wat men in het algemeen onder Bijbelstudie verstaat, gaat wel over de Bijbel, maar met de Bijbel dicht. Ik heb vanmorgen nog iemand horen praten over de Bijbel en over marketing. En dat Paulus, als hij naar de Romeinen schrijft, dan doet hij dat op strak logische wijze. Gevoelloos was eigenlijk het woord, maar dat gebruikte hij niet. Maar het stond tegenover brieven aan de Korintiërs, want die waren dan veel emotioneler van karakter enzovoorts. Het had gewoon dan te maken met zijn doelgroep, met marktsegmentering. Ik kon het woord nog net onthouden tot nu. Hierna vergeet ik het ook weer. Ik vond het wel plechtig. En er zat er iemand bij, wiens naam ik niet zal noemen, met zo'n verschrikkelijk onnozel gezicht, dat het is boeiend om naar te kijken. Maar goed, dat was de interviewer dan. Maar ik zal u dat besparen. Tjonge, jonge, jonge. Dan heb ik hem alweer zitten. Maar ik zal u wat anders vertellen. Gisteravond kreeg ik een mail van iemand die ik niet ken. Tenminste, niet dat ik weet. Iemand die mij misschien wel kent, dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. En die vroeg mij of ik hem wilde bevestigen in zijn opvatting over Efeze 4. De schriftplaats namelijk, waar staat: opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Nee, heeft hij krijgsgevangenen weggevoerd. Of ik iemand ken, of hij mij, denk het niet, want dit is geen Statenvertaling. Heeft hij krijgsgevangenen weggevoerd of zo, en dan nog zo het een en ander. En hij had daarover gehoord dat die krijgsgevangenen, dat waren de boze geesten, of zoiets. De wereldgeesten, dat woord kende ik niet. De wereldgeesten die dan gevangen genomen zouden zijn bij de hemelvaart van de Heer Jezus. Maar hij dacht dat het was dat de geesten in de gevangenis, dat slaat op de oud-testamentische gelovigen die bevrijd zijn geworden, gevankelijk weggevoerd, die bevrijd zijn geworden uit het dodenrijk. Had hij gedacht. En of ik hem daarin bevestigen wilde. En ik heb teruggeschreven, in geen van die opvattingen kan ik u bevestigen. Maar op internet staan wel lezingen over Psalm 68 en over Efeze 4. Op onze site, via die site, kreeg ik die mail. Dus ja, dan denk ik ook, ja, hoe moet ik dat nou zo snel doen? Maar ja, het laat me niet los, dus nou bent u de klos. Die kan je zo op. Bos is er niet. Het rijmt op bos ook nog. Maar goed, doe maar, zoiets. Opgevaren zijnde naar de hoogte heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Enzovoorts. Het probleem is natuurlijk dan toch het gebrek aan kennis van de Bijbel en ook het gebrek aan een methodiek van, nou, dat is een zwaar woord, maar van hoe lees ik mijn Bijbel? Kijk, en daar ben ik mee begonnen nu vanmorgen. Want ja, het hele idee van opgevaren naar de hoogte in de zin van naar de hemel, dat kennen wij eigenlijk in dit verband maar uit drie schriftplaatsen. De ene is inderdaad Efeze 4, wat het maar was, vers 8. Maar die komt uit Psalm 68, waar het kennelijk uit geciteerd is, zodat je twee contexten hebt. Dat wil zeggen, de tekst wordt geplaatst binnen het kader van Efeze 4. Maar hij stond ook al binnen het kader van, voor zover het een kader is dan, maar binnen het kader van Psalm 68. Zodat je al twee complete schriftgedeelten hebt te bestuderen. Maar er was er nog één en daar ben ik dan maar mee begonnen, want anders vergeet ik hem. Dat is Johannes 3. Want de Heer Jezus zei alleen: hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? Welke hemelse dingen is onze vraag? En Johannes geeft commentaar. Dat doet hij vaker, dat zei ik u al. En ik herhaal het niet voor niks. Nog eens een keer, dat heb je nodig bij het lezen van het Johannes-evangelie. Op een gegeven moment mis je de aanhalingsteken sluiten. En dan zijn de woorden niet langer woorden van de Heer Jezus, maar van Johannes, de evangelist. Simpele verklaring. Maar goed, de evangelist geeft commentaar en zegt dus: hemelse dingen heeft van doen met de hemelvaart van Christus. En die ontleent hij dus aan Psalm 68. Als de Heer hemelse dingen had moeten gaan uitleggen, hetgeen hij dus niet doet, doet Johannes. Maar als de Heer het had moeten doen, dan had hij Psalm 68 moeten aanhalen en had hij moeten vragen: maar wat staat er dan in Psalm 68? Wat betekent dat dan? Zo goed als hij ook zegt, wat betekent dan iets als de Heer heeft gezegd tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand uit, Psalm 110. Wat betekent dat dan? En wat betekent dan de steen die de bouwlieden verworpen hebben geworden tot hoofd des hoeks? Vroeg hij ook bij gelegenheid, die was uit Psalm 118. En hij had ook nog kunnen vragen, wat betekent het dan, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten? Maar ja, die kwestie werd geregeld door Petrus in Handelingen 2 over de opstanding en hemelvaart van Christus. Daar gingen ze allemaal over trouwens, die ik u nou noemde. En dat is wat mij betreft toevallig, maar dat is natuurlijk niet toevallig. Zo zit dat met die Bijbelse uitspraken. Johannes commentarieert en zegt, niemand is opgevaren in de hemel. Dat is zijn commentaar op Psalm 68, maar tegelijkertijd op de woorden van de Heer Jezus. Een aanvulling. Niemand is opgevaren. Over wie gaat dat in Psalm 68? Het antwoord is, dat is de Zoon des Mensen, die uit de hemel is nedergedaald bovendien, en die is naar de hemel opgevaren. En hij is dus in de hemel en vervolgens zegt hij, maar dat is al buiten mijn eigenlijk gekozen onderwerp, vervolgens zegt hij, en de verhoging van de slang in de woestijn is daar eveneens een uitbeelding van. Mocht u nou vragen, staat er dus nog ergens in het Oude Testament over de hemelvaart van Christus? Zeg ik, ja, in de profetische betekenis van die geschiedenis van de verhoogde slang. Heeft hij daar dan ook mensen gevangen genomen of weggeleid of wat dan ook maar, tot zich getrokken, meegenomen? Dan moet ik u zeggen, ja, want er staat dat een ieder die naar die slang zou opzien en iets breder die zijn hoop en verwachting zou stellen op die verhoogde slang daarboven. Het hoofd omhoog, het hart, daar komt het lied vandaan, hè, dat weet u. Hè. Het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. En, dat weet u toch. Nou ja. Ze keken dus naar boven, naar die verhoogde slang en in gedachten zie ik ons weer staan. Want wij wilden naar het slangenmonument. En als je het niet heel uitdrukkelijk erbij zegt in Petra, dan brengen ze je beneden aan de berg en dan mag je naar boven kijken naar het slangenmonument daarboven. Het is toch wel aardig eigenlijk. De eerste keer dat ik het zag, was ik niet beneden, maar boven erbij. Maar het is inderdaad daarboven. Het bestaat nog. Je kan nog steeds naar boven kijken naar die slang. En wij doen het vandaag. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Wij bedenken de dingen die boven zijn. Wij zoeken eerst het Koninkrijk Gods. En dat is, of te schrijven van het lied, dat weet ik niet. Maar wij wel, dat is boven, niet hier. Nou goed. Kortom, de verhoging van de slang in de woestijn is niet een beeld van de kruisiging. Het is een bekende misverstand weer. Het is een beeld van de opstanding en hemelvaart van Christus. Kruisiging en dood vind je door die slangen daar beneden. Daar word je door gebeten en dat is het dan. Maar die verhoogde slang gaat over de hemelvaart van Christus. En ik denk dat iemand als Salomo eeuwen later dat slangenmonument heeft laten maken daar in Petra. Hij heeft wel meer van die monumenten opgericht, maar dit is een ander onderwerp, beste mensen. Dus ik laat hem maar weer voor wat het is. Hè. Ik neem u mee dus naar Efeze hoofdstuk 4. En ik lees niet vers 8. En niet vers 9. En niet vers 10. Want ik lees gewoon vanaf vers 1. Zo bid ik u dan, ik de gevangene. Heb u die nog? De gevangene. In de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden, niet tot stand te brengen. Bekende misverstand, u benaastigende te behouden de eenheid, de geestelijke eenheid. Door de band des vredes, dat is gewoon het verbond des vredes. Ja, dat is een Bijbelse term, reeds uit het Oude Testament. Een term ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het verbond des vredes. Want het is één lichaam, let op, het moet het niet worden, het is het. Die eenheid zouden wij bewaren, althans wij zouden ons benaastigen dat in de praktijk te doen. Eén lichaam is het, één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijn tot één hoop, uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Dat is dus eenheid, hè? Allen bij elkaar als groep. En dan maar aan elk één van ons, het begint met het collectief waartoe wij behoren. En binnen dat collectief waartoe wij behoren, heeft elk één en ieder van ons een speciale functie. Het is ook niet de bedoeling dat we straks allemaal achter die koffiebar gaan staan. Of allemaal bij de deur om de bezoekers te verwelkomen. Of wat dan ook maar. En ik zie u in gedachten allemaal straks met een bezem door de zaal lopen. Dus waar laat je al die bezems? Maar goed. Dat is nou eenmaal het verschil. Niet alle mensen zijn gelijk immers. En niet alle christenen ook. Dus elk één, afzonderlijk van ons, elk één van ons, die horen tot die allen, is de genade gegeven, en daarmee een baan, naar de maat der gave van Christus, die regelt dat, die bepaalt dat, wat iemand krijgt en hoeveel iemand krijgt. En ik lees hem nog een keer. Vanaf vers 5 bijvoorbeeld de draad opnemen. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En als u nou niet meegelezen hebt, heb u niets gemist. En als u wel meelas, dan heb u misschien, als u snel was tenminste, gemerkt dat ik een paar versen oversloeg. Maar ik had al gezegd welke toch. Dus nou wordt u geacht te weten wat de uiteenzetting van Paulus hier is. De draad, zal ik maar zeggen. Zo van, ik zit hier gevangen, maar de hele gemeente is eigenlijk zo'n soort gevangenis. Hoe dan ook, wij maken deel uit van een collectief en binnen dat collectief en in die gevangenis moeten hier en daar lakens worden uitgedeeld en zo, zoiets. Daar zijn de functies verdeeld en God heeft aan die gemeente, want zo heet het dan, hè, heeft sommigen tot apostels, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking, eigenlijk de toerusting, tot de toerusting der heiligen, namelijk tot een dienstwerk. Werk der bediening betekent gewoon dienstwerk met de klemtoon op dienst. Daarom is bediening een zelfstandig naamwoord geworden. Dat is een sterker. Een werk der bediening. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is die eenheid waar het over ging. En daarmee is ongeveer de cirkel rond. Zijn we weer gewoon in vers 1 terug. En zo kun je het bij herhaling blijven lezen. En je kunt er ook uitspringen en doorlezen met, totdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon van God. We zullen komen tot een volkomen man. Let op, niet een volkomen bruid of zoiets. Hè. Tot een volkomen man. Het gaat over Christus en de gemeente als eenheid. Een mannelijke eenheid, ja. Wat mannelijk is, dat kon u vroeger wel lezen. Tegenwoordig is dat moeilijker. Het schijnt verboden te zijn langzamerhand, maar ik geloof dat er hier zijn die het u graag willen uitleggen, wat dat is mannelijk. Maar toen maar. Tot een volkomen man, tot een mannelijke rijpheid staat er geloof ik zelfs in het NBG. Maar ja, die mag ik eigenlijk niet lezen. Tot de mate van de grootte der volheid van Christus, want dat is dat geheel, enzovoorts. En ik hoop dat u die gedachtegang gevolgd en dat u die ook kent. Er is niks moeilijks aan. Je moet, als je belast bent met het idee van de gemeente is een kerkgenootschap en die heeft statuten en grondbeginselen en formulieren van enigheid, waar dus altijd oneenigheid over is, per definitie, daar zijn die dingen dan ook voor. En kerkelijk recht en al dat soort dingen meer. En een hiërarchie van allerlei instanties, van een kerkenraad en een klassis en een synode en wat het maar was. Als u daaraan denkt, dan is dit niet te volgen. Daar heb je niks aan. Dan kun je hier ook niks mee, want je zit toch al in dat systeem vast dan. Zie? Je moet er dus wel vanaf. Dat is het nadeel van het lezen van de Bijbel. Je wordt losgeweekt van allerlei conventies. Zo weten die dingen toch? Nou ja. Maar ik hoop dat u weet wat dit is. Wij geloven in de, dat is een van die formulieren trouwens. Dat is wel aardig. Wij geloven in de ene katholieke, later vervangen door algemene, want dat is wat het woord betekent. Generalen mag ook, denk ik. Maar wij geloven in de ene, algemene, heilige, dat betekent dienstbaar gemaakt, christelijke, omdat Christus het hoofd is, kerk. En kerk is een raar woord, maar dat kan ik ook niet helpen. Staat er in mijn Bijbel niet. Kerk is een verbastering van Kyriakes of zoiets. Dat betekent zoveel als dat wat van de Kyrios is. En Kyrios is Heer, dat wat van de Heer is. Maar hoe men ooit dat woord bedacht heeft, ontgaat mij volkomen. En om van het woord kerk af te komen, hebben wij het woord gemeente in onze Bijbel, naar het voorbeeld van Luther, als ik me niet vergis. Maar je moet weten wat het woord betekent in de grondtekst. Het zijn de geroepenen, de uitgeroepenen. Per definitie dus ook de uitverkorenen. Maar dat ligt wel moeilijk in Calvinistische kringen, dat begrip. En meer kan ik daar nu ook maar niet over zeggen, want dan kom ik aan mijn onderwerp binnen toe. Niet voldoende. Maar het idee is, wij zijn één gemaakt met Christus. Je kunt in Handelingen lezen dat de gelovigen, degenen die tot geloof kwamen, dat is een daad van de vrije wil overigens, die ook ter discussie staat, ja, in al mensen die bezwaren hebben tegen de vrije wil. Ja. Daar heb ik ook vragen over gekregen trouwens, de vrije wil. Maar je ruikt eraan, ik tenminste ruik eraan, dat als de vrije wil ter discussie staat, dan staat in werkelijkheid niet de vrije wil ter discussie, maar de verantwoordelijkheid van de mens. Dus als je op die discussie ingaat, praat je systematisch langs het eigenlijke thema heen. Nou ja, daar moet je een politicus voor hebben om dat te kunnen. Maar ik doe dat niet, zulke dingen. Nou ja, maar het is een daad van de vrije wil. Je kiest om te geloven in dat woord van God. Dan word je wedergeboren van Gods wegen. Dat wil zeggen, dan ontvang je de Heilige Geest, want dat is hetzelfde. En word je dus toegevoegd aan al die anderen die diezelfde ene Heilige Geest ook hebben. Namelijk, dan word je aan de Here toegevoegd. En dan krijg je deel aan zijn geest en aan zijn bloed. En daarom konden wij net zingen, er is kracht in het bloed. Dat is het leven van Christus in ons. Hebben we het genoteerd? Nou, zoiets. Maar wij maken dus deel uit van die ene algemene christelijke kerk. Daar was het dan, meer is er niet. Al het andere hoort tot een wereld die voorbij gaat, de gedaante deze wereld uitwendige vormen. Ik keur ze niet meteen af, ik keur ze niet goed, ik zeg er gewoon niks over. Het is niet aan de orde. En binnen die gemeente waarvan Christus het hoofd is, wordt dus het coördinerend werk verricht primair door het hoofd. Dat is door Christus zelf. En die geeft binnen de gemeente, nou ja, functies. Dat is dus genade, want zo heet het in vers 7 en op talloze andere plaatsen in de Bijbel ook. Met name het Nieuwe Testament bedoel ik dus. Men krijgt genade en die genade is niet maar de genade tot vergeving van zonde, maar de genade is, hier heb je een job, krijg je gratis. Want wij leven niet in een corrupte gemeente. In een corrupte wereld moet je betalen om een job te krijgen. Moet je heel wat voor doen, vraag dat maar aan Rutte. Moet je heel wat voor doen, oh sorry, om een baan te krijgen. En sommigen doen een heleboel en daarmee raken ze zelfs hun baan kwijt. Maar goed, we zullen het daar maar niet verder over hebben. De genade is, de, Paulus zegt door de genade Gods ben ik wat ik ben. Niet maar heb ik vergeving van zonde ontvangen. En mij is genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Om maar eens wat te noemen. En door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat is een gave besteden. Dat is Romeinen hoofdstuk 12 enzovoorts. En wij krijgen genade om hem te dienen binnen gemeentelijk verband. Binnen dat verbond des vredes. Wij krijgen namelijk genade om dienaren te zijn van, en dus binnen, dat nieuwe verbond. Dit is 2 Korinthe 3, waar het zo staat. En dus geeft God aan de gemeente sommigen tot enzovoorts. Ga ik niet op in. De vraag is alleen, waar moeten die versen 8, 9 en 10 daar nu tussen? Want in heel deze uiteenzetting kan je dat gewoon overslaan. Waarom staat dat ertussen? Nou ja, in een beetje wetenschappelijk werk zou het een voetnoot zijn. Of een subje. Of hoe ze dat maar noemen. Een kanttekening. Een verwijzing. Heeft nog ooit iemand anders zoiets vermeld, ergens ooit? In een of andere wetenschappelijke publicatie? Het antwoord is, nou, het is in een profetische publicatie. Dat is bijzonder wetenschappelijk verantwoord. Het is David in Psalm 68. Heeft hier ook melding van gemaakt, van dit verschijnsel. En dan is er altijd meteen iemand die roept, die moet hier ook wel zijn, denk ik, maar er is altijd wel iemand die roept, dat kan toch helemaal niet, want dat is het Oude Testament en daar is geen gemeentelijke waarheid te vinden. En als men het zo zegt, dan zeg ik altijd, nou, dat is nou precies verkeerd omgezet. Het is daar verborgen. Dus als het ergens te vinden is, ja, het Nieuwe Testament, daar hoef je niet te zoeken. Kom op, zeg. En dan praat je niet over vinden. Maar in het Oude Testament moet je het zoeken. En wij krijgen één clue, één aanwijzing, namelijk een verwijzing naar Psalm 68. Want in verband met dat wij, niet alleen Paulus, maar wij als gemeente, één zijn en daarmee gevangenen zijn van Christus Jezus, of van den Here, in dat verband zegt hij, daarom zegt de Here, dan wel, daarom zegt Paulus, dan wel, daarom zegt de Heilige Geest, er staat gewoon hij, en maakt niet zoveel uit, wie, maar het is Psalm 68. Waarom zegt hij, wel vanwege aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat en gave van Christus. Want het idee is, Psalm 68 spreekt daarover, over gevangenen van de Here die van hem gaven ontvangen zouden. Want Psalm 68, ja, ik weet hoe dat gaat. Men praat over de Bijbel en zegt dan, de psalmen, ja, die zijn geschreven door allerlei figuren in het verleden waarvan we niet allemaal weten wie het waren, maar er zijn erbij van David. En die heeft hij geschreven, als een beetje poëet, heeft hij dat geschreven naar aanleiding van de waan van de dag. Poëzie en waan horen trouwens sowieso dikwijls bij elkaar, hebben ze mij verzekerd. Maar goed, naar aanleiding van de gebeurtenissen van de dag, de dichter des vaderlands. Volgens mij hebben we die ook nodig, want ons vaderland ligt helemaal open. Dus het is wachten op iemand die het dicht maakt. Maar goed, maar dan spreekt men over de historische achtergrond van het een en ander. En daardoor komt men er niet meer uit, omdat men verzuimt te begrijpen dat het allemaal profetisch is. Wat ook de aanleiding van de psalmen mogen zijn, de betekenis voor ons is alleen van belang vanwege de profetische betekenis. Echt wel? Nou, neem maar de proef op de som. Waar heeft David het dan over in Psalm 68? En wat moet hij trouwens met die opperzangmeester? Nou, dan zal ik u ook niet meer lastigvallen. Lamanatsjach. Dus dan weet u het wel. Toe maar. Met het oog op de eeuwigheid vertaal ik het wat vrij. Maar de vertaling met opperzangmeester is nog veel vrijer hoor. Met het zicht op het hogere. Dat is opper en meester. Het hogere en de verre toekomst. En zang, dat woord staat er helemaal niet. Dus met het oog op de toekomst, op de lange termijn. Welke lange termijn? Nou, die naar het nieuwe verbond en de komst van de Messias. Die lange termijn. Daar heeft David het ook over. Als de Heer zegt dat hij zijn koningshuis zou bestendigen. En als David dan reageert in een dankgebed aan de Heer, zegt hij, en je hebt gesproken over dingen die nog verre toekomst zijn. Lees het maar na in 2 Samuel 7. Lange termijn. op een zangmeester. Ja, oké. Okay. God zal opstaan. Veronderstel toch dat dat volgt op een langere periode van betrekkelijke inactiviteit. God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. Nu nog niet, maar later wel. En zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden, weggejaagd worden. Namelijk, gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt. Hoe verdrijf je rook? Je slaat het van je af en je blaast wat. Toch? Ja. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Die is voor u al verzonnen zonder u. Nou ja, die redeneren dat dan weer weg en vinden zichzelf dan erg intelligent. Ik vind het gewoon erg ongehoorzaam, maar doe maar. Maar de rechtvaardigen, de tzadikim, de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt God, de psalm zingt zijn naam, hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. De vlakke velden. En dan staat er het woordje omdat, die heb ik in mijn Bijbel al lang doorgestreept. Ik heb het nergens terug kunnen vinden in de grondtekst. Dus moet gewoon zijn, zijn naam is Heren. Al staat er dan de verkorte versie van die naam. Ja, zijn naam is ja. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Maar wat u niet kunt weten als u alleen het Nederlands ooit gelezen en gehoord hebt, is dat vlakke velden is ook hier de vertaling van Araba. En die kennen wij via de adreskunde als de Syrisch Afrikaanse slenk. Eenvoudiger het Jordaandal. En het is een beeld van de dood. Araba betekent, ik wou zeggen het betekent, nee, het is gewoon hetzelfde woord. Het is graf. Garaba is het eigenlijk, met een ayin. Graf, dat is wat het is, de groebe. Zoiets. Die in de vlakke velden rijdt, dat wil zeggen die de dood overwint. Door de Jordaan trekt, enzovoorts. Zijn naam is Heere. Hij overwint de dood. En hij overwint dus al diegenen die hun leven lang aan de dienstbaarheid van de dood onderworpen waren. En aan degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. Ik probeer te citeren uit Hebreeën 2. Dat is waar het over gaat. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. Hij is hulp voor al diegenen die hulp nodig hebben. En dat in de woonsteden zijner heiligheid. Hij is een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Wat zei ik nou er straks? Wij komen tot geloof en wij worden aan de Here toegevoegd. En we krijgen een plaats in de ene algemene heilige christelijke gemeente, Ecclesia. Oké, kerk, doe dat maar. In één huisgezin. Wij noemen elkaar trouwens niet voor niks broeders en zusters. Dat is omdat we één huisgezin, één familie zijn. The family of God heet dat. Toch? Goed. En hij voert uit, leidt uit, degene die in boeien gevangen zijn. Hier lees je dus over gevangenen. Die bevrijd worden. En in gedachten ben ik dan even bij Petrus. Die was in de gevangenis. Die kreeg bezoek. En het was niet eens een bezoekuur. Van een engel. Of zo. En die zei weer eens tegen Petrus. Meekomen jij. En Petrus stond op. En de boeien vielen van zijn handen af. En van zijn voeten of wat het maar was. Staat allemaal in de Bijbel. En hij liep naar buiten. Had dat niet anders gekund? Ja, het had ook wel anders gekund. Maar waarom gebeurde het dan zo? Omdat het daarmee valt in het kader van dit soort schriftplaatsen. dat de Heer zou uitleiden degene die in de gevangenis zijn. Het staat niet alleen hier, het staat op veel andere plaatsen. Nee, in de psalmen, maar ook bij de grote profeten, met name Jesaja enzovoorts. Heb je dat nog? De gevangenen worden bevrijd. En van ons wordt geleerd dat wij gevangenen waren, dienstbaar waren aan allerlei machten in de wereld waar we niet tegenop kunnen en die ons begrenzen, zoals er zijn zonde, dood en wet. Maar het rijtje kent u langzamerhand, hopelijk. En we zijn ervan verlost geworden. Dat is wat verlossing is, dat is wat bevrijding is, enzovoorts. En in die vrijheid staan wij, volgens Galaten was de bedoeling, en in die vrijheid leven wij. En we zijn erop attent dat we ons geen andere dienstbaarheid, geen ander juk laten opleggen, want dat staat daar allemaal. Het is iets wat we te beschermen hebben. En waarom dat is? Wel, omdat we altijd bedreigd worden, de mensen die ons gevangen willen nemen, zeggen, je moet toch meedoen, je moet toch zussen, je moet hierbij horen, en je moet gaan stemmen. Maar dat vind ik wel dat dat moet voor een optreden. Ik heb het niet in mijn zak. Nou. God die de eenzame zet in een huisgezin uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen, degene die naar hem niet willen horen, wonen in het dorre, wonen in een verdwijnende, kwijnende wereld die voorbij gaat. Die zich druk maakt over deze wereld gaat voorbij. Het gaat slecht met het zonnestelsel en met de zwarte gaten en waar het maar slecht mee gaat allemaal. En met de vuursalamander of waar het, weet ik veel, waar het slecht mee gaat. Met de bijen en gaat het ook slecht, heb ik begrepen. Met de vlinders. Met de vlinders, met de wolven. En we hebben er maar twee, schijnt het. Nou ja. Oh ja. Wat romantisch. Maar ja, toch. Maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen trad in de woestijn. Sela, toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinai voor het aanschijn Gods, enzovoort. En ik hoop dat u enig begrip kunt opbrengen voor de woorden van de poëtische profeet, of was het de profetische poëet. Ze zijn dubbelzinnig, natuurlijk zijn ze dubbelzinnig. Een beetje literatuur is altijd dubbelzinnig namelijk, minstens. En dus heeft David het over de zogeheten uittocht, Exodus, de uittocht uit Egypte, het volk dat in slavernij was, dat in gevangenschap verkeerde, Israël in Egypte. En God verloste dat volk daaruit, leidde het uit door de woestijn en bracht het voor zijn aangezicht bij de Sinai. En dus daardoor zitten wij vandaag nog, want als je een keer Sinai noemt, dan begint die kar begint ineens te trekken in het sturen, weet je wel, Sinai. Dan gaat het ineens over opgevaren zijnde op de hoogte. Dat was dus Mozes op de berg Sinai omhoog en daar heeft hij het volk bij de Heere gebracht. Hetgeen toch wat lastig is, want het volk mocht absoluut niet met hem mee de berg op. Op straffen des doods en dat soort dingen meer. Maar verder dan dat kon men gewoonlijk niet. Het staat er toch bij, Sinai en Sela staat er ook bij, maar die mist iedereen altijd. Want Sela, zo heet Petra. Zo staat het in het Arabisch, het is Jordanië, staat het in Arabisch ook op de wegwijzers. En soms ook met onze Latijnse, laten we zeggen Europese letters, Sela. En voor de toeristen, oké, Petra dan, vooruit, in een andere taal. Maar het is een plek, het is die plaats in de woestijn waar Israël wel degelijk verzameld werd. En waar bij nader inzien ook inderdaad dat slangenmonument bezichtigd kan worden. Het is dezelfde plek, daar. Want daar onderaan die bergen bij Sela, daar heeft die geschiedenis plaatsgevonden. Bij Kades. Nou ja. Dat terzijde. enzovoort. Ik lees eerst verder. Toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen vol Gods aanschijn. Zelfs deze zin hier voor het aanschijn Gods, de God van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken der boodschappers van goede tijdingen. En dan grijns ik altijd. Wat is dat nou weer? Der boodschappers van goede tijdingen. En je proeft dat de vertalers daar iets hebben moeten bedenken. Of niet? Proef je dat niet? Nee, dat hoeft niet, maar dat denk je dan altijd. Hè? Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Er staat gewoon, er waren erg veel evangelisten. Dat worden ze, het boodschapper van goede tijding. Het is trouwens maar drie letters hoor in het Hebreeuws. Nou ja, dan nog een meervoud erachter. Maar dat is wat het is. Bezer, bazar, bezer. Boodschappers van goede tijding was een grote heerschaar. Maar de goede tijding, bezer, en ook de boodschappers van goede tijding, wat strikt genomen toch heus hetzelfde woord is, dat is een term ter aanduiding van het nieuwe verbond, de prediking dat het nieuwe verbond is aangebroken. Als ik het moet uitleggen, heb ik minstens een uur nodig, dus ik ga het niet doen. Ik zeg het dus alleen maar. Dat hele begrip blijde boodschap, ja, dat betekent niet blijde boodschap. Dat zegt men en het is samenvattend en je komt ermee weg. Er wordt geïmpliceerd wellicht. Maar de echte betekenis van de term, ik heb het over het Hebreeuwse grond, hoor, is de mededeling dat iets wat eraan zat te komen, dan wel iets wat beloofd was, inmiddels vlees geworden is. Dat wil zeggen gerealiseerd geworden is. Bezer. En vlees geworden is bazar. Dat is precies hetzelfde woord. Er is geen verschil. En u zegt, maar het klinkt anders. Dan zeg ik, ja, dat is omdat men dat afgesproken heeft. Maar het, je schrijft het echt volstrekt identiek. Het is een en hetzelfde ding. Vleeswording. Het is de realisering van het plan. Dan wel van de beloften Gods. En daarom, evangelie is de boodschap. Dat is wat het is. De boodschap van het nieuwe verbond. Of gewoon helemaal de prediking van het nieuwe verbond als zodanig. Vandaar dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft, zegt Galaten 3. En daarom zegt Romeinen 1, vers 1 of vers 2, het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Dat is wat het is. En daar gaat het hier dus ook over. Je moet wel consequent zijn. Het is niet zomaar een fraai bericht. Het gaat over de prediking van het Nieuwe Verbond. En hoewel dit in de verleden tijd vertaald is, moet ik u zeggen dat het kennelijk spreekt over de toekomst. En dat de gebeurtenissen uit het verleden de garantie zijn, de behaalde resultaten uit het verleden zijn de garantie voor de toekomst, of voor die zin maar uit. Heb u dat nog? Zoals God in het verleden Israël verlost heeft uit de slavernij van Egypte en hen uitgebracht heeft buiten Egypte en daarmee buiten die legerplaats en ze geplaatst heeft in de woestijn voor het aangezicht des Heren bij de Sinaï, zo heeft God in onze dagen ons uitgeleid uit Egypte. Staat in een beetje kerkgebouw, staat dat vooraan aan de gevel, daar kun je de hele kerk eens naar kijken. Ik ben de Heer uw God die je uit Egypte land hebt uitgeleid. Dat geloven ze ook niet letterlijk. Maar goed, maar overdrachtelijk, ja, dat is inderdaad zo. Alleen als we het echt geloofden, stond het daar niet. Want het gaat meteen verder met de wet toch, waaronder men dan geplaatst zou moeten worden. Maar het betekent nou juist dat je ervan verlost wordt. Maar vooruit maar weer. De Heer heeft ons uit het diensthuis uitgeleid en in de vrijheid geplaatst. En heeft ons niet gebracht bij de Sinaï, maar wel zoiets. Namelijk bij Sion. En niet bij de tastelijke berg, maar bij de ontastelijke berg. Dit is Hebreeën 12, waar het precies zo vermeld wordt als ik het nu zeg. En de gebeurtenis uit het verleden staat model voor de gebeurtenis in de toekomst waarover David spreekt, maar dat is al realiteit uiteraard. Wij zijn verlost uit Egypte, wij zijn uitgeleid uit het diensthuis, alleen bevinden we ons niet buiten Egypte. En Egypte, ja, wat er van over is, dat stelt niet zoveel voor. U weet, Egypte werd daar, oh, dat weet u misschien niet, maar Egypte werd na de uittocht van Israël de prooi, voor wat er van over was, werd het de prooi van de Amalekieten. En kort en goed, dus zoals dat is met de wereld ook gebeurd, wij worden uit die wereld uitgeleid door de opstanding en hemelvaart van Christus en de wereld is overgeleverd aan de Amalekieten. Want de Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. We hebben het een andere keer dan wel weer eens over dan, maar het is wel zo. U weet toch, Israël kwam Amalek tegen en Amalek dacht, we gaan Israël verslaan. Maar hoe kwam Amalek daar? Wel, die waren onderweg naar Egypte. En daar zijn ze vervolgens ook gekomen. En daar kennen we ze als de Hyksos, als het in het Grieks moet. Of als de Emu. Amalek, Emu. In de Egyptische geschiedenis. Het heeft even geduurd voordat Egypte zich weer aan de onderdrukking van de Amalekieten heeft kunnen ontworstelen. Dat gebeurde in de dagen van David, want dan kom je ze ineens weer tegen. Egyptenaren die slaven zijn van Amalekiet, maar Achraam zit ook. Doet er nou verder niet toe. Het gaat om het verband tussen wat David aanhaalt uit het verleden en het profetische karakter van dit schriftgedeelte. Daarna verdwalen we in allerlei vreemde vertalingen waar ik niet op inga. Hier in Psalm 68, dat kan ik gewoon niet doen. Dat neemt veel te veel tijd en het schiet niet op. Dus ik sla dat over. En ik lees gewoon verder met vers 19. Eerst vers 12 nog een keer. De Heer gaf te spreken der evangelisten. Was een grote heerschaar. Nou ja, minimaal 500. Volgens 1 Korinthe 15. En dan verder. Vers 19, gij zijt opgevaren in de hoogte, maar dat is niet meer Sinai, dat is Sion. En niet het tastelijke, maar het ontastelijke Sion. De hemel zelf namelijk. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Maar ik moet u zeggen dat gevangenis en gevankelijk voeren, daar staat twee keer hetzelfde woord. En gevankelijk voeren, suggererend wegvoeren, dat staat er niet, maar dat suggereert het wel. Daarvoor moet ik u zeggen, het had net zo goed kunnen zijn gevangen nemen. Want als je echt zo neutraal mogelijk wil vertalen, omdat je het verder ook niet weet, dan wordt het gewoon, gij hebt de gevangenis gevangen genomen. Zonder wegvoeren. Alleen met het woord wegvoeren kom je een end. Dat is altijd zo, als je weggevoerd wordt, dan kom je een end. Hè? Zelfs waar je niet wil. Maar ik bedoel natuurlijk met die termen. En mede omdat je dat kunt ontlenen aan Israël, was gevangen, maar werd uitgeleid. Toch? Dus het kan nogal makkelijk. Maar ik ken ook een geschiedenis in de Bijbel van een gevangenis. En die ging wel open, maar er veranderde verder niks. Het was alleen geen gevangenis meer en toch was het dezelfde plek. En er was de bak van Filippi. Kent u de bak van Filippi? De bak. De gevangenis van Filippi. Die schudde op zijn grondvest, waarschijnlijk omdat men te veel gas uit de bodem gepompt had, maar dat doet er nou niet toe. Ik wacht op een verklaring van Werner Keller, maar die is al overleden, toch, of niet? Werner Keller? Nee? Nou ja, laat maar zitten. De gevangenis schudde, enzovoorts. En toen kon iedereen eruit. En dat deden ze niet, want ze waren trouwens midden in een zangdienst. En daar gingen ze gewoon mee door. En Paulus stelde de gevangenbewaarder gerust en zegt, maak je geen zorgen, we zijn hier allemaal nog hoor. Het had allemaal geen haast. Heb u dat nog? De gevangenis was ineens geen gevangenis meer. Dan nog zo'n voorbeeld. Nou, ik heb de indruk dat het nogal gezellig werd in de gevangenis in Egypte nadat Jozef daar ook binnenkwam. En daar dacht ik er straks aan toen ik zei dat er toch ook lakens moeten worden uitgedeeld en zo. Of wat dan ook maar. Heb u die nog? Het werd toch een gezellige toestand daar in de gevangenis onder Jozef. En dat kan ik rustig zeggen, want een andere keer leg ik dan weer uit dat die gevangenis toch heus een beeld is van de gemeente in onze dagen. Meer dan dat, maar vooruit. Maar het is een beeld van de gemeente in onze dagen onder de bescherming van ene Jozef. Heb je dat nog? Ja, Jozef was daarvoor ook al een gevangene, hoor. Echt wel. Waar hij werd overgeplaatst van de een in het andere. En daar had hij zo zijn eigen leven, maar hij had hij wel de leiding. Enzovoorts. En dat is feitelijk waar het werkelijk over gaat in deze schriftgedeelte. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen en gij hebt gaven genomen. Of gegeven, dat kan ook, want dat woord nemen heeft zelfs in het oude Nederlands nog de betekenis van beheren. Dat weten wij niet zo goed meer en dat is dus verwarrend. Maar geven en nemen is allebei nemen. Vreemd genoeg, maar het is zo. Het slaat op beheer. Het hangt ook samen met wetten en regels, nomos enzovoorts. Maar doe maar. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen, neutraal vertaald. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. Ja, gegeven zeg ik toch. En de vertalers hebben erachter gezet om uit te delen. Dus die vertellen eigenlijk precies wat ik nu ook al zei. Er staat dat woord voor nemen, maar het is ook het woord voor geven. Het is het beheer. Net als in oikonomia. Het is het beheer van een oikos, van een huis. Hebben jullie dat nog? En ons woord nemen komt daar vandaan, maar het betekent eigenlijk beheren. In beheer nemen dan, vooruit. Gij hebt gevangenis gevankelijk genomen en gij hebt gaven onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om te wonen. Eigenlijk te rusten, o Heere God. Als je vertaalt met wonen, dan vraag je je af, hoezo? En dan moet erbij bij u te wonen. Dat hebben de vertalers ook ingevuld. Maar als je weet dat wonen hetzelfde is als blijven, namelijk rusten, dan heb je dat probleem helemaal niet. Ja, ook de wederhorigen om te rusten, te blijven, o Heere God. Ze bleven ook. Maar dat zei ik u net over de gevangenis van Filippi onder Saulus en Silas. Wat ook twee keer hetzelfde is, maar vooruit. Kijk, en nou komen we bij een nog minder bekende Bijbelse waarheid. Maar het is de enige echte verklaring, verheldering, opheldering van dit soort schriftplaatsen. Al het andere is er omheen praten en wegpraten. Zo van, ja, wij waren gevangenen in deze wereld en God heeft ons verlost enzovoort. Ja, dat is ongeveer wel de context. Maar wat betekent wederhorigen eigenlijk? Oké, wat betekent wederhoor? Is er nog een journalist in de zaal? Of iemand in opleiding of zo? Wat is wederhoor ook alweer? Je gaat het navragen bij de andere partij. Dat is wederhoor. En de wederhorigen is inderdaad de andere partij. Het Hebreeuwse woord, want je vraagt ja, wat is wederhorigen in het Hebreeuws? Je kent het Nederlands woord niet eens immers. Het Hebreeuwse woord wordt opgevat als de afgegledenen. Degene die taluut afgegleden zijn. Die afgedwaald zijn, de weg zijn kwijtgeraakt of worden van gelijke strekking. Als u het precies moet weten, dan kijkt u het zelf wel na in uw concordantie of waar u dat maar nakijkt tegenwoordig. Maar het is sarar. Sarar, afdraaien, wegglijden. Dat is wat het is. Het is gewoon een andere groepering. Dat zijn de wederhorigen ook. U gaat het daar nog eens bekijken. Het is een aparte categorie. Welke categorie? Nou, die van de gevangenen. Ander woord voor gevangenen. Ballingen. de ballingschap van Israël, welk deel van Israël dan ook, heet in de Bijbel ook gewoon gevangenschap. En de gevankelijk weggevoerden van Babel of van Assur of wie het maar waren, de gevangenen. Kijk, en wat hier beschreven wordt, is de echt simpele Bijbelse waarheid, dat de zaligheid, het nieuwe verbond, de blijde boodschap en wat het maar was allemaal, de messiaanse zegeningen zijn terechtgekomen bij de wederhorigen, bij de ballingen, bij degenen die in ballingschap waren, in gevangenschap. Wie? Nou ja, niet de twee stammen, maar de 10 stammen van Israël. Zo makkelijk is die. De andere partij. Waarna ik u met gemakkelijk even ook kan uitleggen. Als u dit gevolgd hebt, kan ik u gemakkelijk ook even uitleggen hoe dat dan zat met die Jozef. Want die Jozef, die kwam dus in Egypte terecht en kwam daar in het huis van ene Potifar en werd de baas over het huis in de praktijk. Hij was wel slaaf, maar hij werd de baas over dat huis. Maar hij kreeg problemen met de dame die daarin woonde. Toch? Daar ging iets helemaal mis. De dame wou Jozef aan zich onderwerpen. Zich meester maken van Jozef. En weggaande verborg Jozef zich. Hij liet zijn mantel achter. Ik hoop dat hij die uitdrukkingen herkent, wat ik nu zeg. En dan begrijpt hij ook dat ik dat niet allemaal kan uitleggen nu. He? Ze wilden hem met geweld koning maken, maar weggaande verborg hij zich van hen. En voor zover hij heel wat achtergelaten heeft in deze wereld, was het zijn mantel. Er zijn boeken over geschreven en films over gemaakt. En je kan hem gaan bekijken, eens in de zoveel tijd in Trier. De mantel. Heb je dat nog? De rok. Die liet hij achter zich. En vervolgens werd Jozef overgeplaatst, als gevangene nog steeds, naar een andere gevangenis onder dezelfde chef. Potifar, de overste der trawanten. Nu niet zijn particuliere woning, ja, die het meest mee verbonden was, maar nu de gevangenis daar in Egypte. En daar kreeg Jozef opnieuw de leiding over het hele huis. Heb u dat nog? En daar vind je gemeentelijke waarheid. Dat is één grote uitbeelding van de gemeente als gevangenen van Christus Jezus, met Christus Jezus aan het hoofd, buiten de legerplaats, want een gevangene is officieel buiten de legerplaats, is namelijk onttrokken, dat is de essentie, het wezen van gevangenschap, men is onttrokken aan de samenleving. Wij denken het is iemand die is ingesloten, ik moet u zeggen nee, de essentie is zo iemand is buitengesloten. We zijn dat idee kwijtgeraakt op een of andere manier. Maar zo iemand is onttrokken aan. Is buitengesloten aan de maatschappij. Ik ben ook van mening, en ik ben bepaald niet de enige van oudsher. Ik ben van mening dat de rechtspraak enzovoorts in deze wereld tot doel heeft niet om recht te doen, maar om de samenleving, de mens in het algemeen, te beschermen tegen de criminaliteit. Dat is een heel ander ding. En het idee dat we criminelen moeten opvoeden en terugbrengen in de maatschappij en er goede mensen van moeten maken, is volkomen absurd. Ik zeg het maar grof, maar dat is het. Niet dat het niet goed is, dat je dat niet mag proberen. Ik weet, natuurlijk ontstaat dan een discussie, maar val me er niet mee lastig. Kost me veel te veel tijd, schiet niet op. Een discussie over, ja, maar het kan toch zijn dat iemand de weg kwijt is geraakt en door omstandigheden en door moeilijke jeugd en al dat soort dingen van het rechte pad is aan. Ja, dat weet ik, ja. Moet je er wat voor doen? Ja, ik vind van wel. Het is de vraag of de rechter daar iets aan zou moeten doen, of dat via de rechtspraak zou moeten. Maar goed, daar ga ik niet over. Maar de essentie van de rechtspraak is, iemand wordt gevangen genomen of in ballingschap gestuurd, of weet ik veel, maar wordt onttrokken aan de samenleving. Dat is de essentie van het ding. Om de samenleving daarvoor te beschermen. Zo is dat. En dus wie in de gevangenis zit, is onttrokken aan de samenleving. En wij als gevangenen van Christus zijn onttrokken aan de samenleving. Wij staan daar buiten. Wij maken deel uit van een subcultuur, om zo te zeggen, binnen de begrenzing van die gevangenis. En in ons geval binnen de begrenzing van het lichaam van Christus. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid. Maar ja, dat lichaam van Christus kent de wereld niet. Dus die denken dat wij zonder verantwoordelijkheid te willen dragen, losjes en vrij en blij door het leven gaan en lak hebben aan alles en iedereen. Nou ja, u misschien wel, maar ik niet. Echt niet. Wij worden geacht verantwoordelijkheid te dragen in dat lichaam van Christus. Daar geeft de Heer ons een plaats. Dat is in een gevangenis, ja. En het punt is dat deze zegeningen, deze nieuwtestamentische zegeningen, die van de goede tijdingen enzovoort, gedeponeerd zijn geworden bij de 10 stammen van Israël. En dat niet het Joodse volk deze dingen beheert en brengt over de wereld, maar dat de 10 stammen van Israël dat doen. Efraïm, Jozef namelijk. Dat is waar het over gaat. En daarna ben ik snel terug in Efeze. Wat heeft dat met Efeze dan te maken, met Efeziërs? Ik moet u zeggen dat dat hele gebied daar in Klein-Azië, dat hele gebied bewoond werd door afstammelingen van de 10 stammen van Israël. In die dagen. Met name Kimmeriërs die daar voorbij getrokken zijn en achtergebleven zijn. En dat is ook de reden waarom Kelten, die afzwaaiden uit de militaire dienst van het Romeinse Rijk, zich daar gevestigd hebben, omdat ze zich daar vestigden onder familie. En daar hebben we de naam Galatië aan te danken. Want Kelten zijn Galliërs en Galliërs zijn Kelten. Dat is gewoon hetzelfde. En daarom heb je daar Galatië. Daar staat in alle handboeken dat dat een Romeinse kolonie is, waar afgezwaaide militairen een stuk grond konden krijgen. In diverse koloniën was dat. Ja, wie wil er nou in Keulen wonen? Om een kolonie te noemen dan. Maar daar was er ook een. En daar vestigden ze zich dan om voor de hand liggende redenen. Daar woonde familie. Dat wil zeggen verwanten, volkeren en verwanten in het algemeen. En dat betreft dus niet alleen de Galaten, maar ook de Corinthiërs, de Efeziërs en wat het maar was allemaal. Nee, Corinthiërs moet ik niet zeggen. Maar wel Efeziërs, we hebben het over Klein-Azië, Anatolië, of welke namen daar maar voor gebruikt werden en worden tot in onze dagen. Zie, dat is waar het over gaat. En tot hen schrijft hij dan ook: daarom gedenk dat gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls, dat gij die dus in de ballingschap verdwenen zijt en heel die Israëlitische achtergrond zijt kwijtgeraakt, dat gij waart als heidenen zonder God in de wereld. Dat is Efeze 2. Nee, een bladzijde eerder. En dat gij nu nabij zijt gebracht en hebt deel gekregen aan het burgerschap Israëls en gebouwd wordt op één en hetzelfde fundament. Dat huis, die woonsteden Gods in de geest. Dat is Efeze 2. Heb u dat nog? Kortom, men was in ballingschap. Men wordt bevrijd, maar is nog steeds in ballingschap. Men was in ballingschap in Efeze. Men is bevrijd geworden omdat men tot geloof kwam. En alsnog kwam tot geloof in de Heere, de God van Israël. En men is nog steeds in ballingschap, hoewel men bevrijd geworden is. En men gaat van de ene gevangenis over in de andere. Die van het particuliere huis van Potifar, om zo te zeggen, naar die andere. Wat het maar was. Zie? Kortom, het heeft echt helemaal niets van doen met doden, met geesten in het dodenrijk of zo, die dan nog verplaatst zouden zijn geworden. Want ik had het natuurlijk ook van de andere kant kunnen benaderen. Maar ja, kan niet alles tegelijk. Het had van de andere kant ook gekund. Want hoezo zouden oud-testamentische gelovigen, wanneer dan ook, naar de hemel gaan? Ja, als u denkt dat de hemel het hiernamaals is, dan ja. Maar dat is niet zo. Ook dat is niet zo. Dat is allemaal heidense filosofie. Waarbij men de hemel gelijkstelt aan het nirwana. Het grote niets. Oké, aan de Champs-Élysées. Zodat je nou weet dat het toch niet zo vreemd lied is van die fiets en die hemel, zal ik maar zeggen. Maar dat even terzijde. De hemel is niet het hiernamaals. De hemel is daarboven en daar gaat geen mens naartoe. Niemand vaart op naar de hemel dan de Heer Jezus Christus. Dat zei Johannes toch? En de hele gemeente, allen die van hem zijn. Dat is de uitzondering. Want een oud-testamentische gelovigen is nooit de hemel beloofd, maar een nieuwe aarde. Dat hele idee van Hades, onderwereld, hiernamen, dat is allemaal onzin. Dat is heidense filosofie. Dat is gebaseerd op het idee, nou ja, opgehangen aan het idee, de aanname van de onsterfelijkheid van de ziel. Maar dat is ook een volstrekt onbijbels ding. Kijk, het probleem met dit soort schriftplaatsen is dat als het echt verklaard moet worden tot in de details, dan loop je tegen zoveel christelijke traditie op, die volstrekt onbijbels is. Dat is heidense traditie. Wat hierna komt is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat wij verwachten. Dat is het hiernamaals. En Hades is de wachtkamer voor de toekomst. Als je dat een gevangenis wil noemen, wel elk huis, elke plek kan beschouwd worden als een gevangenis. Je zit er vast. Als je voor een week met vakantie gaat naar een hotel in, waar ging ik ook weer naartoe? Naar Gent, geloof ik. Of langer zelfs. En het regent alle dagen, maar je wil de Gent bezichtigen. Ja, dan zit je gevangen. Een dure grap, maar je zit gevangen. Je kan geen kant op. Of je gaat in Egypte naar zo'n hotel in zo'n resort in the middle of nowhere. Die namen kan ik niet onthouden, maar goed. En dan zit je vast, je kan pas weer terug op de datum. Er staat in je papieren, dan kun je pas weer terug. Je kan geen kant meer op. Je zit trouwens dikwijls ook nog opgesloten, ook nog in zo'n ding. Met een hek eromheen en bewakers. Je kan er niet eens uit. Toch? Nee, dat was in Nuweiba. Want ja, je mag zomaar de omgeving niet in. Dat is de woestijn, de Sinai. Ja, dat mag je zomaar niet in. Je zit opgesloten in zo'n resort. Met een plechtige naam, maar dat doet er nou niet toe. Maar je zit er vast. Nou zat Israël daar ook vast in Nuweiba op het strand. Weet je, we konden ook geen kant op, dus ik vond het niet zo erg. Maar toch, je loopt tegen al die vooroordelen op. Maar uiteindelijk, dit zijn geen moeilijke dingen. De Heer is opgevaren naar de hoogte. En hij heeft degenen die gevangen waren toen bevrijd. Want zijn hemelvaart hangt rechtstreeks samen met de wisseling van de route van Gods heilsplan, om zo te zeggen. Het spoor liep vervolgens niet door naar Juda. Het eindigt trouwens met de dood van Judas. En een ander nemen zijn opzienersambt. En het spoor ging naar de kant van Jozef. En langs die kant ging die. En zodra je bij Jozef komt, dan heb je het alweer over een gevangenis. Dus ja, dat is het. Ja, opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis, degene die in ballingschap waren, tot zijn gevangenen gemaakt. Dat wil zeggen, ook die 10 stammen heeft hij niet terugverzameld. Dat zou hij toch doen? Ja, dat komt in de toekomst alsnog. Maar dat is een volgende fase uit Gods heilsplan. En daar waar wij ons bevinden, wie wij ook zijn, daar zijn wij aan de ene kant vrijgelatenen des Heren, maar aan de andere kant gevangenen van Christus Jezus. En voor zover u die gevangenis kent, weet u ook wie daar de lakens uitdeelt? Toch? En weet u ook dat u daar een bediening hebt? En net als met Jozef, je weet waar het op uitdraait. Jozef wist dat ook. Eens gaan die deuren open, toch? En dan wordt de heerlijkheid die daar in die gevangenis was, geopenbaard. Nee, met de bakker liep het slecht af. En met de schenker heel goed, maar dat is hetzelfde verhaal eigenlijk, hè? De wisseling van de macht en het uiteindelijke resultaat daarvan. Maar goed, daar kan ik nou allemaal niet op ingaan. Ik hoop alleen wel dat u begrijpt dat die verse 8 tot en met 10 in Efeze 4... dat die wel degelijk iets met de context daarvan doen hebben. Alleen als het gaat over de gemeente en Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Kijk, het hoorde eigenlijk in de tent thuis in Deventer. Wat doet God vandaag? Nou, dit. Hij neemt de gevangenis gevangen en hij geeft die lui gaven. En in de wereld staan ze nog steeds op een zijspoor, stonden ze altijd al, staan ze nog steeds op een zijspoor, maar nu onder de controle van de Heer zelf. Dat is het. En dat dat samenhangt met de hemelse positie van Christus, ja, dat is duidelijk, ja. Maar ja, daar kunnen we nog uren over doorgaan, uiteraard. Het is ook het verhaal van Grote Verzoendag. Is die bok nou buiten de legerplaats gebracht of is hij nou voor het aangezicht des Heren gebracht in het heilige der heiligen en dus in de hemel zelf? En het antwoord is allebei tegelijk. En dat is met ons ook zo, buiten de legerplaats, maar vrij voor het aangezicht des Heren. In de wereld gevangenen, feitelijk nog, maar toch vrijgelaten des Heren. En eigenlijk het hele idee van het vrije Westen en de vrije wereld is gejat, hè, vandaag, dat weet u toch, hè? Het is de term ter aanduiding van het christendom en de christelijke volkeren. Dat is in de westerse wereld, is onder de Angelsaksische volkeren. Alleen men heeft daarna de Heer weer uitgezet en heeft nou de mond vol over een vrije wereld. Dan moeten we heel hardnekkig vasthouden dat we vrij zijn, maar we weten het wel beter, toch? We zitten helemaal vast. Vrijheid is weg. Voor zover wij vrij waren, zijn we die al lang kwijt. Hoe moet ik het uitleggen? Nee, toch? Er zijn volstrekt ongelovigen die het ons uitkomen leggen. Dat is helemaal gelijk. En of er wat aan te doen is? Nee, daar is niks aan te doen. Het enige wat je kunt doen is komen tot de Heer Jezus Christus om deel te hebben aan zijn werk. En dat is inderdaad in de gevangenis, buiten de legerplaats, als gevangenen van Christus Jezus. En wij weten allen, dat is bekend, dat de mooiste brieven in het Nieuwe Testament zijn de brieven geschreven door de gevangene Paulus. Toch? Nou, daar zullen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor die rijkdom die u ons geschonken hebt. Dat u die gevangenisdeuren hebt opengezet en ons geplaatst hebt in de vrijheid. Niet omdat we die zouden misbruiken, maar in tegendeel, opdat we in die positie u zouden dienen onder dat nieuwe verbond. Onder die vervulling van uw oudtestamentische beloften. Wij danken u dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En zelfs mogen weten dat u ons een plaats hebt gegeven in de hemel zelf. En dat u het bent die als hoofd van uw gemeente voor ons zorgt, ons geeft wat wij nodig hebben en in het bijzonder dat u ons een plaats geeft in dat geheel van uw gemeente. Op wat voor wijze dan ook, zodat we onze levens niet in ledigheid en doelloosheid hoeven door te brengen, in ijdelheid, maar in tegendeel onze levens, onze lichamen mogen wijden aan uw dienst en onze leden mogen stellen tot wapenen der gerechtigheid. We danken u daarom dat u ons de handen vult. We danken u voor deze dag waarin we uw woord mochten horen over het werk dat u gedaan hebt en nog steeds doet in onze dagen, opdat we onze hoop en verwachting niet zouden stellen op onze eigen bezigheden, maar in tegendeel onze hoop zouden stellen op u die gesproken hebt, u die spreekt en u die ook in de toekomst spreken zult in de openbaring van uw koninkrijk. Wij bevelen ons aan bij die kracht van uw genade die in ons zal volbracht worden om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.